Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 139 zingen wij het 8e en het 10e vers. Mijn ziel bepeinst uw wonderdaan, die al het begrip te boven gaan. Uw oog heeft mijn gebeente verzeld, toen ik verborgen saamgesteld, als een borduursel lag verscholen, van mij was niets voor u verholen. Psalm 139 en daarvan het 8e en het 10e vers. gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek der psalmen en daarvan de 8e psalm. Wij herzeggen u psalm 8, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit psalm 119 vers 29... De Heer is mijn genoegzaam deel, mijn goed. Ik heb gezegd, ik zal uw woord bewaren. En wat er verder volgt, psalm 119, vers 29.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch gaan dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We lezen nu Psalm 8. Een psalm van David voor de opperzangmeester op de Gittits. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij, die uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen. Uit den mond der kinderkens en der zuigelingen hebt gij uw sterkte gegrondvest, om uw tegenpartij de wil, om den vijand en wraakgierige te doen ophouden. Als ik uw hemel aanzie, het werk uw vingeren, de maan en de sterren, die gij bereid hebt. Wat is de mens, dat gij zijnde gedenkt, en de zoon des mensen, dat gij hem bezoekt? En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet, schapen en ossen, die alle, ook mede de dieren des velds, het gevolgte des hemels en de vissen der zee, hetgeen de paarden der zeeën doorwandelt. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde.
gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 8, en daarvan het vierde en het vijfde vers, Psalm 8, en daarvan het vierde en het vijfde vers, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. Als ik uw hemel aanzie, het werk uw vingeren, de maan en de sterren die gij bereid hebt, wat is de mens dat gij zijner gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt. Tot zover. De gemeente, schrijven wij onder onze tekstwoorden het werk van Gods vingers. Het werk van Gods vingers. En letten wij met de hulp des Heren op twee gedachten. In de eerste plaats aan de hemel en in de tweede plaats op deze aarde. Het werk van Gods vingers aan de hemel, het vierde vers. Als ik uw hemel aanzie, het werk uw vingeren, de maan en de sterren die gij bereid hebt. En onze tweede gedachte op deze aarde, wat is de mens dat gij zijner gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt. Gemeente, wij vervolgen vanmorgen onze prekenserie over de mensvormige uitdrukkingen over God. De zogenaamde antropomorfe uitdrukkingen. We hebben inmiddels al bij 10 van die uitdrukkingen stilgestaan. We hebben gehoord hoe dat er gesproken wordt over Gods ogen, Gods oren, zijn mond en zijn neus. En vorige week bij de bediening van het heilig avondmaal hebben wij gehoord hoe dat er gesproken werd over Gods achterste delen. En we hebben gehoord in de nabetrachting over Gods handen. Ik heb u in beide mijn handpalmen gegraveerd en uw muren zijn steeds voor mij. En eigenlijk als vanzelf, jongens en meisjes, dan gaan we vanmorgen naar Gods vingers. De Heere heeft geen handen zonder vingers, maar de Heere heeft ook vingers. En we weten dat dat bij gelijkenis is, maar de Heere spreekt op die manier om enigszins duidelijk te maken wie hij is en wat hij doet. Er zijn 3 plaatsen in de Bijbel waar heel duidelijk over Gods vingers wordt gesproken. Dat is hier in deze 8e psalm, waar gesproken wordt over de schepping van de hemellichamen. En het is ook in de weg van Gods voorzienigheid dat het daar nu juist op deze zondagmorgen over gaat. In deze tijd waarin er zoveel discussie is, ook in de krant, hebt u kunnen lezen en kunnen horen van allerlei uitspraken. Wij mogen ons vanmorgen laten leiden, gemeente, niet door de wetenschappers, maar door het eenvoudige woord van God. Er wordt over Gods vingers gesproken bij de plagen in Egypteland. Die tovenaars van Egypte, toen het stof tot luizen werd, toen hebben ze uitgeroepen, die heidense tovenaars, die hebben uitgeroepen, dit is Gods vinger. Ze hebben dat heel duidelijk moeten erkennen. Daar ligt ook een boodschap in voor ons. Ik kom daar straks nog wel op terug. En in de derde plaats lezen wij over Gods vinger bij de wetgeving. Die 2 stenen tafelen, jongens en meisjes, die Mozes op de berg is gaan halen, die waren beschreven met Gods eigen vinger. De Heere heeft zijn vinger gebruikt om die 10 geboden in die 2 stenen tafelen te schrijven. En dan kun je al gelijk zien dat Gods vingers niet te vergelijken zijn met onze vingers. Want dat zouden wij nooit kunnen, met onze vingers in een stenen tafel de 10 geboden schrijven. Maar Gods vingers kunnen dat wel. Ja, als er op een mensvormige manier over de Heere gesproken wordt, ook door hemzelf, dan moeten wij dat nooit zetten op dezelfde hoogte als bij ons. Want Gods vingers die kunnen doen wat wij met onze hele hand nog niet kunnen doen. Ja, Gods vingers die kunnen doen wat wij met ons hele lichaam niet kunnen doen. We zullen straks horen dat het werk van Gods vingers is om de hemellichamen te scheppen. En dat laat zien dat God zoveel heerlijker is dan de mens. Als zijn vingers al zo groot en zo machtig zijn, gemeente, wat moet God dan wel niet wezen? En nu gaat het vanmorgen eigenlijk alleen nog maar over zijn vingers. We hebben al zoveel gehoord. En daar komt dit vanmorgen dan ook nog bij. Het werk van Gods vingers. Onze tekstwoorden zijn genomen uit Psalm 8. Psalm 8 is een psalm van David. En David heeft deze psalm overgegeven aan de opperzangmeester, omdat hij wil dat deze psalm ook in Gods huis gezongen wordt, in de tempel. En wij mogen die psalm ook vandaag nog hebben en we hebben het ook met elkaar mogen zingen. Een psalm met een prachtig begin. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Heere, onze Heere. Daar ligt eigenlijk al een hele prediking in. Hij gebruikt twee keer de naam Heere en dat klinkt voor ons hetzelfde. Maar in ons Bijbeltje staat het niet hetzelfde. De ene keer staat de naam Heere met hoofdletters. Het is de naam Yahweh, Jehovah. En de tweede keer staat de naam met één hoofdletter. Dat is de naam Adonai. Dus hij wil eigenlijk zeggen, o gij onveranderlijke God, die is en die was en die komen zal. O gij eigenaar en bezitter van hemel en aarde, die zichzelf de eigenaar van alles mag noemen. Hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. En dan gaat hij in onze tekst spreken over de hemel, als ik uw hemel aanzie. In het Hebreeuws staat het woordje hemel eigenlijk in het meervoud. Als ik uw hemelen aanzie. En hij bedoelt eigenlijk met de hemellichamen. Als ik uw hemellichamen aanzie. Want straks dan spreekt hij over de maan en over de sterren. We moeten het ons zo voorstellen, jongens en meisjes, dat David, misschien wel toen hij nog schaapherder was, toen hij de schapen van zijn vader Isaï heeft gewijd, in de donkere oosterse nacht naar de hemel heeft staan staren. Die donkere hemel. En wat zie je dan aan die donkere oosterse hemel? Daar zie je de sterren. Je kon dat in de tijd van David nog veel beter zien dan in onze tijd. In onze tijd is zoveel licht, zodat eigenlijk de glans van de sterren vermindert. Als je komt in uitgestrekte gebieden, ik heb het wel eens gezien in de Oekraïne, als je echt in het stikdonker staat, gemeente, dan weet je niet wat je ziet. Zoveel sterren. Dat is duizelingwekkend. Bij ons kun je dat eigenlijk nauwelijks zien, omdat er altijd wel licht in de omgeving is. Maar dat was in de tijd van David nog niet zo. David staat daar onder die donkere oosterse lucht en dan ziet hij daar de maan. En hij ziet de sterren. En dat leidt hem op naar het werk van die grote schepper. De maan, de enorme maan. Die een grootte heeft van 27% van de aarde. De maan die op een onmetelijke afstand van deze aarde staat, 385.000 kilometer ver weg. Eens over nadenken, jongens en meisjes, als je vanavond de maan ziet staan, dan kijk je bijna 400.000 kilometer ver. Zo ver is de afstand tussen de hemel en de aarde. En wat te denken over de sterren. De sterren die ook onmetelijk ver bij deze aarde vandaan staan. De ster die het dichtste bij deze aarde staat, die staat 4¼ lichtjaar van deze aarde vandaan. En een lichtjaar, dat is de snelheid van het licht die het licht in een jaar aflegt. Nou, het licht dat gaat ontzettend snel. Dus in een jaar, dat is een onmetelijke afstand. En dan gaat het over 4 lichtjaren, 4¼ lichtjaren. En dat is de ster die het dichtste bij staat. En dan zijn er ook wel sterrengemeenten die staan 100 lichtjaren bij deze aarde vandaan. Kun je niet voorstellen. Daar hebben wij geen bevatting meer van. Er zijn sterren die staan 1000 lichtjaren bij deze aarde vandaan. En dan het aantal van die sterren, dat is ontelbaar. En zo staat de zoon van Isaïe te staren naar die donkere lucht. En hij ziet daar de maan door Gods hand voortgebracht. Hij ziet daar de sterren. Als ik uw hemel aanzie, het werk uw vingeren. Hij heeft het over Gods vingers. Hij heeft het niet eens over Gods handen. Hij heeft het niet over Gods vuisten. Hij heeft het niet over Gods armen. Hij heeft het over Gods vingeren. En daarin drukt hij uit de grootheid van God. Jongens en meisjes, er zijn dingen die doe je met je handen. Als je aan het kleien bent, dan doe je dat met je handen. Maar er zijn ook dingen die doe je met je vingers. Ik denk bijvoorbeeld aan het rijgen van een kralenketting. Dat kun je niet met je handen doen. Je kunt niet zo de kralen pakken. Maar dat moet je met je vingers doen. Want zo'n kraaltje is heel klein. Als je dat vergelijkt bij een mens. Als ik een kraaltje tussen mijn vingers zou hebben hier op de preekstoel, je zou het niet eens zien. Dat stelt bij de mens helemaal niks voor. En zo is het nou met de sterren waar ik het over heb. Zo is het met de maan. Dat zijn als kraaltjes tussen de vingers van God. God heeft zijn vingers nodig gehad om ze voor te brengen. Hij kon het niet eens doen met zijn handen of met zijn vuisten. En dat laat ook zien hoe nauwkeurig dat God dat gedaan heeft. Hoe hij die sterren heeft gemaakt. Hij heeft dat niet zomaar plomp verloren gedaan. Maar zoals je in het klei met je vingers de allerkleinste bijzonderheden aan moet brengen. Dat kun je niet met je vuisten doen. Zo heeft de Heer met zijn vingers de allerkleinste bijzonderheden in iedere ster aangebracht. Hij heeft die hemellichamen als het ware geboetseerd en hij heeft ze geformeerd naar zijn wil. En toen de Heere dat gedaan heeft, toen heeft hij al die sterren, die heeft hij een plekje gegeven, net als kraaltjes, in dit grote heelal. En zo zijn de sterrenstelsels die wij kennen ontstaan. Dat heeft de Heere zo gedaan. Dat heeft de Heere zo gewild. Als ik uw hemel aanzie. Als ik daar sta onder die donkere hemel. En ik zie, zegt hij, de maan en de sterren. Waarom heeft hij het niet over de zon? Ja, omdat het avond is natuurlijk. 'S Avonds dan zie je de zon niet. Overdag dan zie je de zon, maar ja, de zon, daar kun je niet recht tegen inkijken. De maan, daar kun je nog recht tegen inkijken. Maar de zon, daar kun je niet recht tegen inkijken. Hij laat de zon nog maar voor wat het is. Oh, daar zou ook nog heel veel over te zeggen zijn. En er zijn ook wel Bijbelse plaatsen waarover de heerlijkheid van de zon gesproken wordt. Maar daar gaat het nog niet eens over. Het gaat over de maan en over de sterren. Die gij bereid hebt. Weet u wat mij zo opvalt, gemeente, als deze 8e psalm gelezen wordt? Dat is het woordje gij. Gij, dat zegt de dichter 7 keer. Hij zegt, gij hebt gesteld, gij hebt gegrondvest, gij hebt bereid, gij gedenkt, gij bezoekt, gij hebt gekroond, Gij doet heersen. Gij. Het is alsof David helemaal verdwijnt daar in het donker. David die wordt niks en de Heere die wordt alles. Kijk, het is een heel groot verschil wie dat er naar de hemel kijkt. Het is een verschil of dat een gelovige naar de hemel kijkt zoals David. Of dat een wetenschapper naar de hemel kijkt, een ongelovige wetenschapper. Want hier zie je een gelovige die naar de hemel kijkt en die gelovige zegt, gij. Hij zegt niet, hoe kan dat? Hij zegt niet, hoe zit dat? Hij zegt niet, dat klopt toch niet? Hij zegt niet, ik kan het niet uitrekenen. Dat zijn allemaal vragen die bij David helemaal niet bovenkomen. Want hij verzinkt in de grootheid Gods. En gemeente, als een wetenschapper naar de hemel kijkt, dan zegt die wetenschapper, hoe kan dat? En hoe kan ik dat kloppen krijgen? En begrijp ik dat eigenlijk wel, wat mijn ogen hier zien? En als ik het niet begrijp, hoe krijg ik het dan kloppend gemaakt? Kijk, eigenlijk met wat de wetenschap aan ontwikkeling heeft doorgemaakt, en dat is wel heel veel. Er waren heel veel dingen die David nog niet wist. Als David toch eens zou weten de afstand van de sterren. Dan was Psalm 8 misschien nog wel, dan was hij nog dieper weggekropen. Maar in de wetenschap was dat toen helemaal nog niet bekend. En als wij nu zien wat wij al mogen weten over de schepping, gemeente, dan zou de verwondering, die zou vandaag de dag nog wel 100 keer groter mogen zijn. Over wat Gods vingers hebben gedaan. Maar de verwondering wordt niet groter, de verwondering wordt kleiner. Mensen weten nu meer en mensen zeggen dat klopt niet met Genesis 1, dus Genesis 1 moet niet kloppen. Genesis 1 moet worden aangepast, dat zegt de wetenschap. Een mens aan het stof gekluisterd, beseft Gods daden niet. Geen dwaas weet wat hij ziet, zijn oordeel is verduisterd. Denk je nou echt als je een paar boekjes gelezen hebt en je hebt wat cursussen gevolgd op een universiteit, dat je dan dit probleem op kunt lossen? Ach, wat arm gemeente, wat ontzaggelijk arm. En jongens en meisjes, wat is David rijk? Hij zegt, dat is mijn God die dat gedaan heeft. Mijn Heere, zo noemt hij hem. En begrijpt David de Heere natuurlijk niet. Maar dat hoeft ook niet en dat kan ook niet. De Heere zou nooit zo groot zijn als David hem zou kunnen begrijpen. Dus een mens moet dat niet eens willen. Dit hebben Gods vingers gedaan. Gemeente, ik hoop voortaan als we in het donker een ster zien, of als we 's avonds de maan zien, dat dit terug mag komen. Dit heeft Gods vinger gedaan. Gods vinger, daar hoor je niet zoveel meer over. Ja, die Egyptenaars, die hadden het erover, die tovenaars. Bij een van de plagen in Egypteland, als Aaron zijn staf uit moet strekken om een stof der aarde te slaan, op hetzelfde moment dan verandert het stof in luizen. En die tovenaars die staan machteloos. Ze zouden die plagen halt toe willen roepen, maar ze kunnen het niet. En dan zeggen ze, dit is Gods vinger. Met andere woorden, er komt eerbied in het hart van die heidense mensen voor de ontzaggelijke grootheid van de God van Israël. En het is eigenlijk niet te begrijpen dat Farao zijn hart verhardt, terwijl de tovenaars zeggen, dit is Gods vinger, dit kunnen wij niet. Een ziel aan het stof gekluisterd beseft Gods daden niet. Maar gemeente, hoe vaak heeft de Heere zijn vinger al niet in ons leven opgeheven, zijn waarschuwende vinger. En dan zijn wij misschien bezig om het te verklaren, terwijl de heidenen zelf zeggen, dit is Gods vinger. Dit is Gods. Wat zijn we dan ver weg vandaag, vindt u niet? dat zowel heidenen dat nog opmerkten en opmerken, dat reformatorische mensen proberen om de daden van God ondergeschikt te laten zijn aan hun verstand. Terwijl dat verstand nog lang niet alles weet. Het is maar ietsje. Wat past het veel beter om de God groot te maken voor hetgeen dat we mogen zien, hetgeen dat hij aan ons toont aan de hemel. Iedereen kan het zien. De Heer houdt het niet verborgen. Iedereen kan het zien vanavond. Iedereen kan het zien iedere avond, als er een heldere avond is. Dat heeft God gedaan. En gemeente, in dat werk van God, in dat scheppingswerk van God, daar ligt nou ook de bemoediging voor het herscheppende werk van God. Want dat herscheppende werk van God, dat kan ik nog veel minder verklaren dan het scheppende werk van God. Wat is groter, het wonder van de schepping of het wonder van de herschepping? Ik zeg, het wonder van de herschepping is groter. En waarom is het wonder van de herschepping groter? Omdat in de schepping daar ondervond God geen tegenstand. Maar in de herschepping daar heeft hij te maken met een vijandige mens. Dus gemeente, mensen die het werk van Gods schepping al niet willen volgen, die zullen het werk van de herschepping zeker niet kunnen volgen. En dat is wat nou zo ontzaggelijk gevaarlijk is, jonge mensen, met wat er gebeurt met Genesis 1. In dat licht moet je het zien. Het is moedbenemend. Als er iets in Genesis 1 niet zou zijn zoals het er staat, dan kun jij niet meer zalig worden. Zul je dat goed onthouden? Als de Heere geen dingen kan doen die de wetenschap te boven gaan, nou, dan hoef je wat mij betreft niet meer naar de kerk te komen. Want als de Heere afhankelijk is van wat ik begrijp en wat ik uit kan leggen, dan is het een verloren zaak. Maar de Heere laat zien in Genesis 1 dat hij zo ontzaggelijk veel groter is. En dat kan hij nu ook in het werk van de herschepping, gemeente. Het werk van de schepping is daar een beeld van. Daniël wijst erop in Daniël 12 vers 3. Hij zegt, de leraars nu zullen blinken als de glans des uitspansels. En die er vele rechtvaardigen gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk. Dus zoals de sterren aan de hemel staan. En David daarvan moet zeggen, dit is Gods vinger. Dit heeft hij gedaan. Zo staan er ook sterren aan de genade hemel. En dat zijn de leraars. En wat zijn de leraars? Dat zijn degenen die door God geleerd zijn. Degenen die door de Heere vervuld zijn met het licht van zijn kennis. En die daarom ook anderen kunnen verlichten. Gemeente, er zijn mensen die mogen verlichtend zijn op deze donkere, duistere wereld. En hoe komt dat? Hoe komt het dat die mensen het licht van Gods kennis mogen hebben? Hoe komt het dat die mensen het licht van Gods kennis mogen verspreiden? Dat is Gods vinger. En als de Heer het eerste niet kan, dan kan hij het tweede ook niet. En als er voor het eerste 1000 jaar nodig zijn of meer, dan is voor het tweede ook 1000 jaar nodig en meer. En dan kan het niet, jongens en meisjes, daar kun je nooit mee bekeerd worden, want wij leven geen 1000 jaar. Wij leven waarschijnlijk zelfs geen 100 jaar. Dus hoe kan de Heer van mij een sterretje maken om licht te geven, mij verlichten met zijn kennis, als dat zo'n proces zou moeten zijn? Maar nee, zo is het niet. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. En dat is nog maar wat we hier op deze aarde zien. En dan is het heel opvallend dat Daniël spreekt over de sterren, dat de leraars zullen blinken als de sterren. En weet je wat de Heer Jezus gezegd heeft in Matteüs 13 vers 43 toen hij op deze aarde was? Hij zegt straks, dan zullen de rechtvaardigen, wie zijn dat? Dat zijn Gods kinderen, dus dat zijn niet alleen de dominees, maar dat zijn Gods kinderen. Straks dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk huns vaders. Dus de leraars, je zou kunnen zeggen de beste, degene die onderwijs mogen geven, dat zijn hier op aarde nog maar sterretjes. En straks in het koninkrijk der hemelen, dan zullen de rechtvaardigen, dan zullen de Godskinderen, die zullen zijn als de zon. Hier op deze aarde, want ja, dat weten jullie jongens en meisjes, een sterretje is met de zon niet te vergelijken. Dus de beste leraar is straks nog niet te vergelijken met een kind van God wat in de hemel mag zijn. De Heer Jezus heeft het gezegd en die kan het weten. Dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk huns vaders. Oh, is dat niet duizelingwekkend? Kunt u dat begrijpen? Dat de rechtvaardigen blinken als de zon? Natuurlijk kun je dat niet begrijpen. Maar de Heer laat zich niet begrijpen. Als ik uw hemel aanzie, het werk van uw vingeren, de kraaltjes die u een plaats gegeven hebt, wat moet u dan wel niet zijn? En die kennis van God, die vervult David ook met zelfkennis, als hij zegt, wat is de mens? Onze tweede gedachte. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit Psalm 104 en daarvan het eerste en het 17e vers. Waak op, mijn ziel, loof de oppermajesteit. Wat zijt gij groot, wat spreidt uw heerlijkheid. Psalm 104 en daarvan het eerste en het 17e vers. Wat is de mens, David, verschrompeld. Hij is een kraaltje. Nee, de sterren zijn kraaltjes. David is een stofje. Want wie zijn wij vergeleken bij de sterren? Een stofje in dit grote universum. Maar wel een stofje waar de Heere zich mee bemoeid heeft. Psalm 139, ook een psalm van David. Dus diezelfde vingers die de sterren hebben gemaakt, hebben ook David geformeerd in de buik van zijn moeder als een borduursel. Heel precies, want borduren dat doe je ook niet met je vuisten. Maar de Heere die heeft hem met zijn vingers toebereid. Ja, als leem in de handen van de pottenbakker heeft de Heere de mens geformeerd, die grote God. Oh, dan zakt David helemaal weg. Dan blijft er van hem niks over. Wat is de mens? Dat gij zijner gedenkt, dat u hem herinnert, dat er in alles wat u bezighoudt toch een moment blijkt te zijn dat u ook aan de mens denkt. Terwijl er zulke grote dingen zijn waar de Heere zich mee bemoeit. Wat is de mens? Dat u hem zoekt, dat u zich met hem bemoeit. De mens, hier wordt een woord gebruikt voor mens, dat is de naam Enos. De naam die Seth gaf aan een van zijn zonen. Dat is heel opmerkelijk. Dat heeft David natuurlijk niet zomaar gedaan. Gemeente, het gaat hier niet om de mens in de staat der rechtheid. Maar het gaat hier om de Enos. En de Enos, dat is de vergankelijke mens. De broze mens. De voorbijgaande mens, de nietsbetekenende mens. De mens met zijn hele kleine hersentjes, die niet te vergelijken is bij God. De mens die door de zonde met de dood in aanraking gekomen is. Die mens, daar gaat het hier over. Dat de Heere zich daarmee wil bemoeien, daar is David verwonderd over. Hij kan dat niet bevatten. Gemeente, de Heere gedenkt nog aan de mens. En dat is niet uit te leggen. Dat de Heere zich met mensen bemoeit. Hoe dan? Nou, daar zouden veel voorbeelden van te geven zijn. Maar als het dan gaat over het werk van Gods vingeren. Ik heb het al genoemd in de inleiding van morgen. Dan moet ik denken aan de twee stenen tafelen. Die heeft de Heere beschreven met zijn eigen vingers. Waarom heeft de Heere dat gedaan? De Heer had ook tegen de engelen kunnen zeggen, ik heb het zo druk, met eerbied gezegd, ik heb het zo druk met het hele universum. Ik heb het zo druk met de sterrenstelsels. Willen jullie, engelen, op de twee stenen tafelen mijn geboden opschrijven? En dat aan de mensen geven. Maar dat heeft de Heer niet gedaan. De Heer heeft dat met zijn eigen vinger gedaan. Zo heeft hij zich met de mens bemoeid. Hij heeft de mens zijn eigen handtekening gegeven, als het ware. In de twee stenen tafelen zijn 10 geboden. Een persoonlijk geschenk, handgeschreven. Wat is de mens? Dat gij zijner gedenkt. Want waarom gaf de Heere aan de mens die twee stenen tafelen? De mens heeft Gods wet immers verworpen in het paradijs. Wel, de Heere gaf deze wet onder het genadeverbond. Opdat deze wet zijn handschrift zou zijn als een kenbron van hun ellende. Opdat zij die God die zij verlaten hadden weer zouden gaan zoeken. Daarom heeft de Heere dat gedaan. De Heer heeft de mens gedacht. De Heer heeft de mens niet overgegeven aan zichzelf. Maar hij heeft met die mens nog bemoeienissen gemaakt. En diezelfde vingers, jongens en meisjes, die in die twee stenen tafelen geschreven hebben, diezelfde vingers die schrijven ook in het hart van mensen. Wat is de mens? De Heere zegt in Jeremia 31, en dit zal mijn verbond zijn, dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en ik zal die in hun hart schrijven. Dus mijn grote vinger, die de sterren hebben geformeerd, die zullen ook in de harten van kleine mensjes mijn wet schrijven. En wij hebben een stenen hart. Als de Heere dat niet met zijn eigen vinger doet, wij kunnen dat niet. Wij kunnen Gods wet niet in ons hart schrijven. Onze vingers kunnen dat niet. Maar Gods vinger wel, dat heeft hij bewezen. En dat ervaart David en dat kan hij niet begrijpen. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Die grote God die laat zijn lof komen uit de mond van mensen. Nee, David zegt zelfs uit der zuigelingen monden. Kleine mensjes, pasgeboren mensjes, in wiens hart de Heere zijn wet schrijft om zichzelf groot te maken. Gemeente, als je met Gods heilige vingers in aanraking komt, dan merk je dat. Als de Heere zijn wet in je hart gaat schrijven, dan merk je dat. Dan kun je niet meer om de wet heen. Dan wordt de wet in ons leven kenbron van onze ellende. Dan gaat mijn eigen hart mij veroordelen. Want die vingeren van God, die hebben zo'n kracht, gelukkig wel. Laat niemand afbreuk doen aan de kracht van Gods vingers. Want dan komt mijn bekering in gevaar, gemeente. Als de Heere geen almachtige vingers heeft, hoe moet het dan ooit goed komen? Met David en met al Gods kinderen. Maar de Heere schrijft zijn wet in de harten van mensenkind. Dat is zijn verbond. Dat heeft hij die de heilige wet draagt in het binnenste van zijn ingewand. Psalm 40. Aan zijn vader belooft dat hij dat zal doen. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En des mensenkind dat gij hem bezoekt. Het woordje bezoeken, dat is meer dan gedenken. Jongens en meisjes, ik kan aan iemand denken. Ik kan dagelijks aan iemand denken, maar als ik niet op de bel druk, dan weet die ander dat niet. Maar bezoeken, dat is er zijn. Dat is meer nog. Dus de Heere bezoekt zelfs mensenkinderen op deze aarde. En dan moet u erop letten dat het woord mensenkind hier een ander woord is, zoon des mensen, dat een ander woord is dan het eerste woord mens. Wat is de mens? Dat is het woord enos. En het mensenkind, de zoon des mensen, dat is hier het woord Adam. Dat staat er letterlijk. Wat is de zoon van Adam? Gemeente, wij zijn Adamskinderen. Wij zijn gevallen Adamskinderen. Wij zijn sterfelijke mensen, maar ook schuldige mensen. En wat is de mens dat de Heere hem bezoekt, dat de Heere naar hem omziet, dat de Heere voor hem zorgt, dat de Heere hem zijn heil wil schenken? En hoe kan die heilige God dan mensen op aarde bezoeken? Wel, daar mocht David iets van weten. Daar mocht Zacharias iets van weten als hij zegt, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheden onze Gods, met welke ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte. God bezoekt mensen in Christus. En daar gaat het over in deze psalm. Het gaat over Christus. Hoe weet u dat het over Christus gaat? Wel, dat zou ik zo niet ineens gezien hebben. Waren het niet dat de apostel Paulus in Hebreeën 2 dezezelfde psalm aanhaalt en daar de lijn trekt naar de Heer Jezus Christus. Als hij zegt, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Die mens die de Heere een weinig minder heeft gemaakt dan de engelen. Die mens die de Heere gesteld heeft over al het geschapene, die mens die is van God losgerukt, van God los. Dat hebben wij gedaan in ons verbondshoofd Adam. En wat is de mens dat gij hem bezoekt? Hoe dan bezoekt? Wel, de Heer heeft zijn zoon naar deze aarde gezonden. Hij is mens geworden. Hij is een weinig minder geworden dan de engelen. En dat is voor hem een vernedering. Voor ons niet, maar voor hem die Gods zoon is. Een weinig minder geworden dan de engelen. Hij is naar deze aarde gekomen om zich te vernederen. Hij heeft geleden, is gestorven, begraven, maar ook opgestaan. Hij heeft de zonde van Adam overwonnen. Hij is die tweede Adam. En daar heeft Paulus het zicht op als hij zegt, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. O, die gevallen mens, die is nog niks. Je kunt nog niet zien dat hem al de dingen onderworpen zijn. Dat komt door zijn diepe val. Maar zie eens wie de mens worden zal. Zie het in Jezus, die met eer en heerlijkheid gekroond is. Gemeente, dat geldt natuurlijk niet alle mensen, dat zult u begrijpen. Maar dat geldt die mensen voor wie de Heer Jezus Christus hun Here is. Dat geldt die mensen voor wie de Heer Jezus Christus hun hoofd is. Zoals die vernederde gekroond is, zo zullen Adams kinderen straks gekroond worden in het Koninkrijk der Hemelen om zijnentwil. Wij zien Jezus. Met eer en heerlijkheid gekroond. We hebben er wel eens over gepreekt op de Hemelvaartsdag. De Heer Jezus is verheerlijkt tot in de hoogste hemel. Hoger dan de sterrenhemel. De hoogste hemel. En gemeente, zo zullen de zijnen straks verheerlijkt worden. In die hoogste hemel om zijnentwil. En daar heeft David gedachten over gehad. En hij zegt, wat is de mens? Dat stofje wat hier staat en dat God niet begrijpen kan, dat zo onmetelijk veel kleiner is dan de sterren van zijn hand, dat die mens nou zo verheerlijkt mag worden, dat God hem alles onderwerpen zal. En dat hij de hoogste plaats zal krijgen straks, zoals hij eenmaal de hoogste plaats had hier op deze aarde, in de staat der rechtheid. Wat is de zoon van Adam dat gij hem bezoekt? De Heer Jezus Christus. En moet ik denken, jongens en meisjes, aan de omwandeling van de Heer Jezus op deze aarde. Toen heeft hij ook een keer zijn vinger laten zien. De zoon des mensen. Dat was in die geschiedenis van die zondares, die bij de Heer Jezus gebracht werd, die overspelige vrouw. En toen stonden die fariseeën, die stonden daar te roepen, en die schriftgeleerden, die voelden zich veel beter dan die vrouw. En de Heer Jezus zei niks. En hij schreef met zijn vinger in de aarde. En wat hij in de aarde geschreven heeft, dat weet ik niet, dat staat niet in de Bijbel. Maar één ding weet ik wel, hij heeft niet haar doodvonnis in de aarde geschreven. Want straks dan stuurt hij haar weg en dan zegt hij dat ze niet meer behoort te zondigen. Hij wijst als het ware op zijn vinger, hij wijst die vrouw op hemzelf. Hij predikt daar, gemeente, dat er voor verloren mensenkinderen, zelfs voor overspelers en overspeleressen, nog verzoening mogelijk is. Daar heeft David ook iets van geleerd persoonlijk in zijn leven. En als je daar iets van kent, dan ga je de Heer niet ter verantwoording roepen. Want van het werk der genade begrijp ik ook helemaal niks. Dat laat zich niet wetenschappelijk verklaren. En dan hoef ik ook in het werk van de schepping, wat niet zo groot is als het werk der genade, geen wetenschappelijke verklaring. Dan maakt het mij alleen maar klein dat de Heere met zulke mensen nog te doen wil hebben. Gemeente, we leven in zo'n gevaarlijke tijd. Zie de preek van vanmorgen die aan de beurt was. Ik heb het niet opgezocht. Het was aan de beurt in de prekenserie. Maar zie het vanmorgen ook maar als een waarschuwing. Wat voor verschrikkelijke tijd wij leven. Wij zijn veel verder weg. Echt veel verder weg dan we zelf denken. Als je ziet wat er in de kerk van Nederland vandaag gebeurt. Twijfel gezaaid, het begin van het einde. Genesis 3, daar is het mee begonnen. Is het ook dat God gezegd heeft: gij zult niet eten van alle boom deze hofs. Twijfel zaaien met alle gevolgen van dien. Maar wat zou het groot zijn als de prediking van vanmorgen ons nou zouden mogen brengen op dat plekje van David. Dat is de mens dat gij zijner gedenkt. O, hebt u die God nodig gekregen? Hebt u voor die God leren bukken en buigen? Staat die wet al in uw hart geschreven? En als dat zo is, u zegt, hoe kan ik dat weten? Wel, als dat zo is, dan zult u nooit meer rust vinden op deze aarde, tot u hem mag kennen die zegt, ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. Hij is de zon der gerechtigheid. En alleen in hem zullen de zijne straks blinken als de zon. Het is hier op deze aarde al zo groot als je een sterretje mag zijn. Als je iets mag krijgen, iets mag verspreiden van de kennis van God. Maar dat is nog maar een beginsel, volk des Heren. Hier is het een ster en straks de zon. Wat vloeit er dan voort uit hem? In door wie God in onze harten geschenen heeft. Want dat mag u toch weten. De Heer Jezus Christus. Amen.